Meester mevrouw Plieger, die inmiddels was overgebracht naar de Samaritaan in Sommelsdijk, is deze week geopereerd in het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse en ze heeft daarbij een stoma gekregen. Hoe lang ze daar blijft liggen is nog niet bekend. Voor een ieder ligt weer de nieuwe kerkbode klaar in de voorkerk. Er worden medewerkers gevraagd voor de rommelmarkt van 13 september. Een aanmeldingsformulier dat in de kerkbode is opgenomen, kunt u of jij uiterlijk volgende week, zondag 7 september, inleveren bij een van de medewerkers van de activiteitencommissie. Er kunnen ook nog spullen ingeleverd worden op zaterdag 6 september tussen 10 en 1 uur. De enveloppen voor het Solidariteitsfonds, voorheen Generale Kas geheten, liggen klaar in de voorkerk. Voor ieder lid en dooplid van 18 jaar en ouder. Onze gemeente wordt aangeslagen voor het aantal leden dat opgegeven is. De kerkenraad hoopt daarom dat ieder zijn of haar verantwoordelijkheid in deze op zich neemt. Deze morgen zal er voorbereiding Heilige Avondmaal gepreekt worden. En in verband daarmee zetten we de traditie voort om in de week van voorbereiding op woensdagavond bij elkaar te komen. Woensdagavond 3 september. En de bezinningsavond begint dan om 8 uur. Vooraf zal er censura morum gehouden worden om 7:30. De collecten, er zijn er 3, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. Alle 3 bestemd voor een standhouding van de erediensten en het kerkgebouw dat wij van God mogen ontvangen. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten we de dienst voort met het zingen van Psalm 84 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 84, vers 1 en vers 2. Gemeente, na de wet des Heren, waar we ons onder mogen stellen als de woorden van onze God, lezen wij uit het avondmaalsformulier het eerste gedeelte in verband met de voorbereiding Heilig Avondmaal. En daarna zingen wij Psalm 65, het tweede vers. Psalm 65, vers 2, na de lezing van de wet en het eerste deel van het avondmaalsformulier. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En voor zijn volk, wat door de wet des Heeren verslagen is, en de toevlucht neemt tot de Heere Jezus Christus, werd door de Heere zelf het avondmaal ingezet. En wat heeft dat nu betekend? Daarover lezen wij een samenvatting van de Bijbelse leer als volgt: geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei: Neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heeren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren. Maar de mensen beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, Die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van node. Ten eerste dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat we het tot dat doeleinde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie delen. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen mitsgades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards, en al degenen die een ergelijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, zoals dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we verplicht zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgeleverd is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zal aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Amen. Laten we samen het aangezicht van onze God zoeken in gebed. Heere, als we voor uw heilig aangezicht komen, dan hebben wij al zoveel gezichten gezien van de week. En we hebben misschien ons eigen aangezicht al vaker in de spiegel gezien. Maar mag het zo zijn, heren, dat als we terugkijken op de afgelopen week, dat we ook kunnen zeggen dat we uw aangezicht gezien hebben. Uw aangezicht zoals dat te zien is in Jezus Christus, die geboren in Bethlehem vlees werd. Ons vlees en bloed heeft aangenomen. Ons in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. En dat zijn aangezicht op storm stond, als er mensen waren die anderen verhinderden om het koninkrijk van God binnen te gaan. In uw ogen kon er niets ergers gebeuren dan dat. Want als er tollenaren kwamen, mensen die crimineel bezig waren geweest, prostituees, dan had u zoveel meedogen. Zolang zij in die zonde bleven liggen, hadden ze een probleem met u. Maar indien ze met berouw kwamen en beleden, dan was u toen al een graag schuldvergevende God. Zo was het bij Israël, schoon ze om hun zonden straffen ondervonden. En zoals vandaag, anno 2008, in de gemeente nog steeds. Want u bent niet veranderd, heren, in uw rechtvaardigheid, gerechtigheid, maar ook niet in uw liefde en barmhartigheid. Zo komen we dan, heren, met een belijdenis. De belijdenis dat niemand van ons eronder uitkwam toen zo even die zondenlijst werd voorgelezen, om te zeggen, daar wordt mijn leven verteld of een deel of een aspect van mijn leven. En wie dacht dat hij er met een schone lei afkwam, werd nimmer ontdekt aan zonde door de Heilige Geest. En als dat zo is, Heren, gebruik dan de bediening van uw woord. Hoe zullen we anders ooit dat hartstochtelijk verlangen krijgen aan de verlossing in Christus Jezus, om te mogen weten dat Hij met zijn lichaam en bloed volkomen betaald heeft voor onze zonden? Want dat is toch het grote begeren in uw gemeente geweest al duizenden jaren, om aan de tafel des Heren verzekerd te worden, niet van het feit dat ze naar de hemel gaan, maar van het feit dat hun zonden vergeven zijn. En dat ze mogen zingen: Heren, ongerechtigheid, zonde, wereld en vlees had de overhand op mij. Maar ons weerspannig, hardnekkig overtreden verzoend en zuivert gij. Dan mag het toch ook zo zijn, Heren, dat uw kinderen zich verblijden in u. Verblijden in uw liefde. Dat u het minste oppakt, het geringste geloof ziet. Al onze pogingen om u te komen, tegemoet komt met uw genade. Ach, Heren, dat er dan niemand zij, hier of met ons meeluisterend, die de eer aan zichzelf wil houden en probeert een eigen oplossing te creëren voor het probleem van de zonde, een minimalistisch christen zijn voorstaat, omdat dat misschien nog wat uitwerkt voor de eeuwigheid. Heren, u vraagt ons hart. En daarom zeggen onze vaderen dat we ons eigen hart moeten onderzoeken. Of dat mishagen aan onszelf er is, en dat zoeken van onze zaligheid buiten onszelf, in u, de Heer Jezus Christus. En u weet, Heren, dat dat mishagen aan onszelf alleen in ons leven een werkelijkheid wordt als we de zaligheid inderdaad gaan zoeken buiten onszelf. Onze redding in onze Redder, Jezus Christus. Heren, verleen de genade om deze dingen te verstaan en ze in praktijk te mogen brengen, zodat in de week van voorbereiding er mogelijk uitbrekende zonden en anders verborgen zonden achtergelaten mag worden. Zonden die we zelf niet kunnen achterlaten, omdat ze zozeer verknoopt zijn met ons leven, met dingen die gebeurd zijn in ons leven, met gewoonten die al lang bestaan. Ontdek ons eraan, Heren, opdat het niet tussen ons en u in staat. Want wij komen niet alleen tot het avondmaal om daarin bevestigd te krijgen dat wij gerechtvaardigd mogen zijn door het bloed van Christus, maar ook opdat we in de tekenen van brood en wijn het leven van Jezus zullen zien, dat één grote afbraak was van alles wat het ik, de hebzucht en de zelfzucht maar zou kunnen zijn. En dat terwijl u dat niet had, maar plaatsvervangen beleefde. Zodat wij ook de heiligmaking mogen leren. Om toegewijd aan u te leven. En u weet, Heren, dat veel van de dingen die straks genoemd werden, maar ook anderen, ons aankleven. De boosheid kleeft ons altijd aan. En zelfs de grote apostel Petrus moest zeggen: wij kennen ook maar ten dele. Niemand van ons hoeft zich te schamen als hij of zij te weinig weet, maar wel als hij u niet kent. Geef dan, Heren, dat die kennis mogen komen en vermeerderen. Wij bidden u ook voor onze jongeren die morgen weer naar school zullen gaan en waar kennis naar hen toe komt, informatie, maar ook kennis in de zin van de relatie die er mag zijn tussen leraren, leraressen, docenten in het algemeen en studenten en leerlingen. Heren, geef dat die dubbele kennis mag worden overgedragen, zodat ze het gevoel krijgen: het doet ertoe waar ik mee bezig ben, zowel docent als leerling. Maar Er is meer dan dat. Er is een plaats waar ik me veilig voel, waar ik me begrepen voel, waar ik wat mag betekenen voor een ander. Waar wij samen ons mogen voorbereiden op de uren der verzoeking die over de wereld komen zal. Om een plek te vinden in de samenleving waar u ons zult gebruiken om die ene beker koud water uit te reiken. En welke werkvloer of kerkvloer dat ook is. Zegen, Heere, alle voorbereidingen bij alle vakken waarin gestudeerd zal worden. We dragen ook de zieken aan u op. En met name zij die zo ontmoedigd zijn geraakt. Ziekte kan in het lichaam zitten, maar ook in de ziel. U bent toch die grote heelmeester, Heere, die alle wonden heelt en alle smart. En als die smart zo groot is, Heere, en te groot dreigt te worden, mogen dan de heelmeester de heling geven, die nog groter is dan de smart. Want groter dan de nood is uw liefde. We bidden dat ze ook in het bijzonder van mevrouw Plieker ingrijpende operatie ondergaan. Geef haar hierin dat ze niet in verwarring hoeft te geraken over wat er gebeurde. Mag begrijpen en mag overgeven. U kent haar leven, Heren, en de nood ervan. Daal af in de ziekenkamer. Omring haar met uw geest. Ja, woon in haar. Opdat ze bij u mag wonen. Zeker mag wonen. Schoon het onheil voor haar schijnt te zijn geschapen. Zult gij haar doen zeker wonen, Heere? Hoor ons als u bidden om de overheid genadig te zijn. En alle personen daarbinnen, want een overheid bestaat immers uit mensen, mannen en vrouwen, die allen gevaar lopen hun eigen doelstellingen na te streven. Ach, Heere, geef dat de doelstellingen verder mogen komen te liggen als dit leven, de furoren die we kunnen maken en het profiel wat we kunnen neerzetten. Wil daartoe door uw Heilige Geest en bijzonder bij hem, die uw woord kennen en eruit trachten te leven, de hartstochtelijke wens verwekken, om te mogen zeggen op welke wijze ook te vertolken, het gaat met deze wereld naar het einde, maar dat is niet het einde. We spreken veel in onze vergaderingen, maar hij is wel het einde van alle tegenspraak. En hij is het die onze vriendschap biedt, ons zijn vriendschap biedt. Heere, ontfermt u zich over land en volk, ontfermt u zich over de gemeenten die zwaar vervolgd worden, waar de druk wordt opgevoerd, waar mensen met angst en vrees deze dag een weg moeten zoeken. En geef, Heere, dat de liefde tot u, liever gezegd de liefde van u tot ons, de vrees mag uitdrijven. En dat ook in rust samengekomen mag worden. Gedenk uw volk en kinderen wereldwijd, Heren. Gedenk onze kerken. Gedenk allen die daaraan verantwoordelijkheid mogen dragen. Ook in onze eigen steltervormde kerk. Gedenk het werk van de docenten en studenten. Mag ons verheugen, Heren, dat er zoveel zijn die naar het eind van hun studie mogen toeleven, om straks ook in de wijngaard uitgestoten te worden. Geef de genade, Heren, om in die afronding het nieuwe begin te mogen maken met u aan de voeten van het kruis. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. Gemeente, zoals u weet zijn we begonnen aan de vervolgstof uit de brief van Paulus aan Timotheus, de eerste brief. En dan is vanmorgen hoofdstuk 3 aan de orde van behandeling. 1 Timotheus 3. In hoofdstuk 1 vers 15 had de apostel gezegd, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. En die uitdrukking, dit is een getrouw woord, neemt hij opnieuw op als hij gaat spreken over de verbijzondering van het ambt van alle gelovigen, de ambten in de kerk. En dan komt die zo beroemde, maar ook berucht geworden zin, dit is een getrouw woord, zo iemand tot eens opzieners ambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Immers, sommigen zeggen dat je er juist geen lust te moet hebben en dat het dan pas echt is. Een opziener moet onberispelijk zijn, ener vrouwenman, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergend, bekwaam om te leren, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar bescheiden. Geen vechter, niet geldgierig, die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdend, met alle stemmigheid. Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen? Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worden, hoogmoedig, en in het oordeel des duivels vallen. En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen die buiten zijn, opdat hij niet vallen in smaadheid en in de strik des duivels. De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijns begeven, geen vuil gewinzoekers, houdend de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. En dat ook deze eerst beproefd worden, en dat ze daarna dienen, zo ze onberispelijk zijn. De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteressen, wakker, getrouw in alles. Dat de diakenen ener vrouwenmannen zijn, die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en vele vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. Deze dingen schrijf ik u, hopend zeer haast tot u te komen. Maar zo ik vertoef, opdat ge moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, het welk is de gemeente van de levende God, een pilaar en vastigheid der waarheid, en buiten alle twijfel. De verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Dat laatste vers is een heel oud lied in de vroege kerk. De tekst voor de prediking vindt u in dat oude lied, met name de zinsnede, en buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. Gaan we eerst zingen, gemeente, uit Psalm 100, de versen 1, 2 en 4. Psalm 100, vers 1, vers 2 en vers 4. Thank you. Gemeente, als je tegenwoordig in de winkel komt, dan hoor je niet meer zoals in mijn jeugd: waarmee kan ik u van dienst zijn? Waar kan ik u helpen? Of wat kan ik voor u doen? Dat woordje dienst, dat is voor een groot deel uit ons taalveld verdwenen. De tijd is ver achter ons dat we het over de dienstbode hadden. We hebben het alleen nog over de postbode. De tijd is achter ons dat we het spraken over de dienstmeid in plaats van de interieurverzorgster. Jongens gaan niet meer in dienst. En als je bij een baas gaat werken, dan is dat je werkgever en je bent geen dienstknecht meer, maar werknemer. Zou het toevallig zijn dat het woord dienst steeds meer uit ons taalveld verdwenen is? En als dat zo is, waar heeft dat dan mee te maken? Want de Bijbel is vol van het woord dienen. Zo even hebben we ook een van de psalmen gezongen waar dat woordje nogal in voorkomt. Dient God met blijdschap, geeft hem eer. In de kerk hebben we nog wel de uitdrukking dienstknecht, hè, die je de hele samenleving niet meer tegenkomt. Dominees, dat zijn dienstknecht en soms worden ouderlingen en diaken ook zo gezien. En in de kerk hebben we ook nog, hij heeft zoveel jaren mogen dienen in het ambt. Maar om nou te zeggen dat de vrouwen die bij de diaconale zorgverlening werken dienstmaagden zijn, dat zeggen we niet meer. Hè. Of dat ze dienaressen zijn, dat zeggen we ook niet meer. Mantelzorsters, dat is wel een mooi woord natuurlijk. Dat zijn niet de mensen meer die alles met de mantel der liefde zoeken te bedekken. Maar de mantel van de zorg om het zieke lichaam heen willen zijn en het verbroken huisgezin. Er zit iets moois in de manier waarop we tegenwoordig spreken over dienen, helpen. Maar er zit ook iets negatiefs in, met name in het woord werknemer, alsof we zelf iets nemen. En ik moet denken aan de jongen die solliciteerde bij een baan. En vervolgens had hij een gesprekje met zijn toekomstige baas en die zei: joh, ik weet niet of je genoeg werk voor je hebt. Hij keek eens een keer bezorgd naar de jongen. Ik dacht van ja, hoe kom ik daar af? Oh, zegt die knaap, maar u weet niet hoe weinig werk ik nodig heb om die baan te kunnen doen. Met andere woorden, als je mij maar betaalt, dan doe ik niet zoveel hoor. Dat is, ik heb aan weinig werk wel genoeg. Dat is een manier waarop ook veel christenen met de Heer Jezus omgaan. Heren, ik heb niet zoveel werk te doen hoor in uw koninkrijk. Maar als u wist hoe weinig ik eigenlijk maar wil doen en kan doen voor mijn eigen gevoel, dan moet u me toch maar die baan geven. Dan moet u me toch maar in het leger van Christus inlijven. Een soort minimalistische opstelling. Je kiest je eigen pakketje van religie. In dit geval is dat dan christendom. En dan ook van de HHK-soort. Of ik weet niet welke soort u allemaal bent. En vervolgens heb je daar een pakketje ethische waarden en normen bij, een bepaalde levensstijl, enzovoorts, enzovoorts. En we proberen dat tegenwoordig net zo te doen als bij de belasting. Je moet niet te zwaar belast worden. Je moet net aan de eis voldoen. En dat brengt ons midden in de tekst. Want als het gaat over de verborgenheid van de godzaligheid, dan gaat het precies over het tegenovergestelde. Dan gaat het over niet hoe kan ik met het minste te doen toch een goed christen zijn, maar hoe kan ik zo van Christus zijn dat ik zijn werk mag doen. Hoe kan ik zo van Christus zijn dat ik zijn werk mag doen. En dan zijn Gods kinderen en ook de ambtsdragers in het bijzonder geen werknemer. Wat zouden ze moeten nemen van Christus? Hij is ook geen werkgever. Hoezo niet, dominee? Christus gaf zichzelf. De verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. God heeft zichzelf mens gemaakt. Niemand in de eeuwen daarvoor had zoiets kunnen bedenken. God was een soort werkgever in de hemel. Hij gaf werk aan de Chaldeërs met een astrologie en astronomie. Hij gaf werk aan de occulte genezers en genezeressen in het oude Hethitische Rijk en ook bij de volkeren in Mesopotamië, Egypte. En de werknemers in occulte godsdiensten van die dagen, die namen ook. Die probeerden de goden naar hun hand te zetten. Ze zeiden, als de goden wat geven, kan ik wat nemen. Kan ik wat doen. Het oude heidense principe, dat was aan de God gericht. Geef, opdat ik doe. Wat kan ik voor u doen? Was de vraag aan de goden. En niet, wat doet u in mij? Dit is zo'n fundamenteel verschil tussen christendom en heidendom. Dit is de verborgenheid ter godzaligheid. Het woord verborgenheid in het Grieks mysterion herkennen wij nog in het woord mysterie. Alleen het woord mysterie in de Nederlandse taal heeft een heel andere klank. Als we over mysterie praten, dan zeggen we, nou, het is een groot geheim, we snappen niet wat daar precies bedoeld wordt, hoor. De mysterieuze vrijmetselaars bijvoorbeeld met een loge samenkomst. Die mysterieuze secte van Griff Joen die in de tijd in Zuid-Holland opereerde. Meer van die mysterieuze dingen, bijvoorbeeld in die televisieprogramma's. Er is meer tussen de hemel en de aarde en UFO's, vliegende schotels en al van die. Allemaal mysteries, zeggen we dan. Het woord mysterie in de Bijbel heeft een heel andere klank. Mysterie of verborgenheid, dat is in de Bijbel altijd iets wat met dienen te maken heeft. Niet met, ik moet macht krijgen over een bepaald mysterie. Bijvoorbeeld als een mens, ik ga een cursus paranormale geneeswijze volgen, zodat ik het in mijn greep krijg om mensen de hand op te leggen en te genezen. Het mysterie in de Bijbel heeft te maken met dienen. Dat is een open hand. Dat is Christus onthult de verborgenheid van de godzaligheid. Het woord godzaligheid mag je ook vertalen met Gods vrucht. Of praktisch voor God leven. Vroeger werd het wel genoemd de praxis pietatis in Nederland. En ook kerkgangers kenden dat woord. Nou, dat hoeft tegenwoordig niet meer. We hoeven geen Latijn meer te kennen. Maar de praktijk der godzaligheid was eigenlijk, hoe leef je nou praktisch door en voor God en met God? En dan is dat woord dienen zo ontzettend belangrijk. In de eerste plaats dat God in Christus ons dient. Ik weet al jaren geleden, ik kreeg dat boek van de week nog toevallig in handen, heeft Pim Fortuyn gezegd, at your service, dat was zijn slogan, hè? Ik sta tot uw dienst, tot uw beschikking. Maar hij heeft het niet waar kunnen maken natuurlijk. Nooit kan geen mens dat werkelijk waar maken. Alleen Christus. Ik sta tot uw dienst. En zodra Christus in ons leven die plek gaat innemen, gaan wij zeggen, o Heere, dan zijn wij ook een volk tot uw dienst bereid. Want dat is de impact, hè, van het werk van Christus. Het is ook een mysterie, het is een verborgenheid die onthuld wordt. Wat wordt er onthuld? Dat Christus ons dient en dat wij gaan dienen. Dat is niet dat je van je collega's zegt, ik vind ze allemaal aardige kerels hoor, of aardige vrouwen. Maar dat is dat je degene ertussen uitzoekt die het meest beroerd ervoor staat. En dat je nou eens je helemaal erop toelegt om die te gaan dienen. Dat is niet dat je zegt, ik heb een aantal mensen om me heen in mijn dagelijkse leefsituatie waarvan ik een aantal heb waar ik goed mee overweg kan en waar ik best wel sympathie voor heb. Nee, dit dienen van de Bijbel is iets heel anders als in de wereld. Dit is dat je nou juist de mensen die je minder sympathiek vindt de meeste aandacht geeft. Want anders zouden we hetzelfde zijn als de humanisten. Wat is de meerwaarde van het christendom boven de humanisten? Dat is wat Jezus zegt. Als je een tafel aanricht, een diner organiseert, moet je niet vragen naar mensen die goed bij kas zitten en die je straks weer terug kunnen uitnodigen. Vraag nou juist de mensen die dat niet kunnen. Dat is de praktijk van de godzaligheid. Het gaat er niet om dat je, zoals wij in de wereld dat doen, voor wat hoort wat als onze lijfspreuk hebben. Maar voor wat, daar ga ik voor. En als we dan deze grondgedachte eens nemen om het overige deel van het hoofdstuk, een paar versen zonder elkaar te bezien, dan vallen ons een paar dingen op. In de eerste plaats die beroemde en ook wel beruchte tekst van het begin. Dit is een getrouw woord. Zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Een voortreffelijk werk. Er is altijd gezegd in de kerk, als iemand graag dominee, ouderling en diaken wil worden, dan is er iets niet goed, want je moet je juist niet willen. En je moet er zelfs voor weglopen. Er is ooit iemand geweest die is er letterlijk voor weggevlucht. Die moest opgezocht worden. Nou, en die werd met haren erbij gesleept en dan is het pas echt. Maar hier wordt de normale manier, de normale gang van zaken uitgelegd door de Heilige Geest. Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand een begeerte heeft om opziener te worden, om zo te dienen dat het grensoverschrijdend is. Niet alleen de sympathieke, niet alleen de mensen die aardig voor je zijn, niet alleen de mensen die wat voordeel voor jou kunnen opleveren. Maar juist de zwakken, de mensen die er niet bij horen voor hun gevoel, de mensen die door hun eigen domme gedrag de mensen van je andere mensen van zich afstoten. De man of de vrouw naast je in het huwelijk, waar je zoveel problemen mee kunt hebben, juist omdat God je op dat punt en in die situatie wil leren wat liefde is. Juist de zoon of de dochter waar conflicten mee kunnen zijn. Dan ga je niet als de wereld doen. Zo van, voor wat hoort wat. Ik wil voor jou wel wat doen en dan moet je ook wat voor mij doen. Nee, zowel de vader als de zoon, de moeder als de dochter, die christen zijn en christin zijn, zeggen, het is niet geven en nemen, maar het is zoals dat bij Christus is. Geven en geven. En als ik wat terugkrijg, dan is dat meegenomen. Dan neem ik dat mee naar God om hem daarvoor te danken. Dan neem ik dat mee dat ik meegenomen is om God daarvoor te danken. En dan komt ook de zonde natuurlijk van christenen geweldig openbaar dat we hiertoe niet bereid zijn. Het is in onze tijd ook verschrikkelijk moeilijk om ambtsdragers te krijgen, zegt men dan. Het is moeilijk om ze te krijgen. We zouden beter kunnen zeggen, wat is er aan de hand dat er weinig mensen meer zijn die het begeren? Ja, maar daar kan ook een hele verkeerde gedachte bij zitten. Dat kan ook zijn dat iemand met hele slechte motieven dat wil. Oh ja, elke predikant maakt het mee in zijn ambtelijke loopbaan dat in de loop der jaren zich mensen aanmelden die zelf komen solliciteren. Die zeggen van, nou, ik zou wel graag een ouderling willen worden of diaken willen worden. En elke predikant die heeft dan het gevoel van, ik weet niet of hij dan de beste en de meest geschikte zal zijn. Wordt niet bedoeld als iemand die zegt, dan ga ik de zaken wel even recht zetten. Vooral als er problemen in een gemeente zijn, waar dan ook, dan hebben sommige mensen de neiging om te zeggen, nu, als ik in de kerkraad zou zitten, zou het allemaal wel beter gaan. En dat zeggen ze dan niet zo, maar ze bieden zich aan. Dat is niet het begeren wat hier bedoeld wordt. Het begeren wat hier bedoeld wordt is het diepe verlangen om te zijn als de Heer Jezus Christus. Grensoverschrijdend in de liefde. Omdat iemand ook al een beetje ervaren heeft in zijn leven, wat een vrijheid dat voor hemzelf geeft. Om ter beschikking te staan van de Heer en van andere mensen. Dat verlos je van zoveel zelfzucht en met jezelf bezig zijn. Maar vooral de vrijheid, de vrijmoedigheid, zoals dat ook in het hoofdstuk genoemd wordt, om alles te zeggen. Het woord parousia, Griekse tekst, vertaald met vrijmoedigheid, betekent alles kunnen zeggen in liefde. Dus wie zo'n ambt begeert, begeert een voortreffelijk werk. Het is het werk van Christus. Het is aan de wereld laten zien, wij gaan net een stap verder. De wereld zegt, vijanden, oké, kun je niet aan ontlopen. Ja, nou ja, je kunt even de andere kant uit kijken. Maar wij zeggen, ik bid voor hem. En om Christus wil, heb ik hem of haar lief. Want stel je voor, dat hij of zij niet zalig zal worden. Onder andere door deze zonde die mij aangedaan wordt. Het zou toch verschrikkelijk zijn. Ik heb het u wel eens verteld, geloof ik, dat Thomas Ward in Engeland op zijn executie zat te wachten. De volgende dag zou hij dus op de brandstapel komen. En toen werd de dag daarvoor in zijn cel tijdens een bezoek tegen hem gezegd, haat u de mensen niet die u morgen op de brandstapel zullen brengen? Nee, zei hij. Ik kan ze niet haten. Ja, maar waarom dan niet? Als ze zich nooit bekeren van deze zonde, zullen ze erom verloren gaan. En daarom bid ik voor ze. En als ze zich wel bekeren van deze zonde, zal ik straks een eeuwigheid met ze op mogen trekken. In de hemel. Daarom bid ik voor ze. Een christen is een raar wezen, hoor. We praten tegenwoordig over grensoverschrijdende wetenschap en vervoer en kennis. Een christen is al lang daarmee bezig. Al duizenden jaren. Om grenzen te overschrijden. En het wordt ook iets wat een diepe hartstocht kan worden. Om nou net niet jezelf te bedoelen, maar de ander. Met de grote A, Jezus Christus. En zo ook de andere mensen. Dat is een geweldig leven. Vandaar dat Paulus zegt, dat is iemand die gaarne herbergt in vers 2. Dat is dan een prachtig woord in het Grieks. Philos Xenos. Xenos, dat kennen wij wel in verband met die winkel en handelsluis. Xenos heet die, hè? Maar weinig weten dat het woord vreemdeling betekent, tenzij je het woord xenofobie kent. Dat is een nieuw woord in Nederland, hè? Als mensen hekel aan allochtonen hebben, vreemdelingen, haters zijn, dan hebben ze xenofobie. Maar hier staat het tegenovergestelde. Philoxeni. Vriend van vreemdelingen. Liefhebber van vreemdelingen. Dat is prachtig, hè, dat het woord herbergzaam zijn in de Bijbel betekent dat je met name vreemdelingen lief hebt. Dus dat is niet dat als je kleinkinderen komen logeren dat je zegt, nou ik heb al aardig aan dat gebod voldaan. Of als er een keer een ander familielid komt, of je vader, of je moeder, of je schoonmoeder, zoals in ons geval dit weekend. Dan zeg je niet van, oh, geweldig zeg, wat ben ik toch goed christelijk bezig. Maar als je een open hart hebt voor vreemden, allochtonen, dat betekent letterlijk allochtonos, mensen van een andere aarde. Dat wist u toch, hè? Allochtonen zijn mensen van een andere aarde. Dus die zijn niet van onze wereld, maar van een hele andere wereld. De derde wereld bijvoorbeeld. Iemand die grensoverschrijdend dient, kent absoluut geen racisme. Dat is, dat lukt niet meer. Dat gaat niet meer. En in die tijd, toen dit geschreven werd, was dat natuurlijk nog iets anders als bij ons. Er waren geen hotels. Herbergen waren vaak vergeven van de vlooien en de luizen en de prostituees. En mensen die andere dingen wilden dan goed doen. Dus christenen die logeerden vaak, als ze op reis waren, bij andere christenen. En dan kwam een vreemdeling aan de deur en vroeg om toegang. Maar dat kon ook iemand zijn die niet christen was. Want alle mensen die fatsoenlijk waren, probeerden die herbergen te ontlopen. En dan kwamen ze op een logeeradres aan. Dat was ook toen niet ongebruikelijk dat je zomaar ergens aanbelde. Ja, klopte. En dan vroeg of je mocht logeren. Christen zeiden in principe nooit nee. Want ze wisten, het zou kunnen zijn dat die man die voor me staat, of die vrouw met haar dochtertje, engelen zijn. Dat God mij uittest of ik gastvrij ben. Een vriend van vreemdelingen. Want Hebreeën zegt dat sommigen onwetend engelen hebben geherbergd. Om nog zo wat uit te nemen. Er wordt gezegd van de ambtsdrager, maar ook iedereen die in het ambt van de gelovige staat, dat hij niet tweetongig moet zijn in vers 8. En niet zich tot veel wijn begeven en geen vuil gewin zoekers. Tweetongig, dat begrijpt iedereen. Hoewel het in de praktijk nog wel eens moeilijk is. Om niet met twee monden te spreken, zeggen we dan. Hoe snel maken we ons daar niet schuldig aan? En zeker als ambtsdragers lopen we gevaar dat je om persoon A te vriend te houden met hem meepraat. En persoon B te vriend te houden met die meepraat. En daardoor onduidelijkheid schept. Wie van ons als ambtsdrager heeft zich daar nooit aan bezondigd? Helaas. Het woord zich tot veel wijn begeven. Let op dat begeven. Dat is niet alleen dat iemand wel eens een glas wijn drinkt. Maar dat hij erop uit is om veel wijn te drinken. En geen vuil gewinzoekers. Daar zit een verhaal aan vast. Kort en goed gezegd. De simonie. Het is in de kerk altijd al zo geweest. En vooral in de Rooms-Katholieke kerk was dat schering en inslag. Dat mensen een bepaald ambt wilden. Om er ook aan te verdienen. Vuil gewin. Vuile winst. Werd gezocht. Als iemand een ambtelijk werk gaat doen in de gemeente om te verdienen, als fel gewin, dan dient hij niet echt. U zult zeggen, ja, maar de dominees die moeten toch ook betaald worden. En die zijn aan het vrijgesteld van andere werk om de gemeente te kunnen dienen en de kerk in het algemeen. Dat is zo, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Maar ik ontveins me niet, ik maak me er geen illusies over dat dat ook in de toekomst wel eens helemaal voorbij zal kunnen gaan. En dat je weer, net zoals de blote voeten dokters, misschien een zwarte sandalen dominee moet worden. Erbij gaan werken. Oftewel alleen gaan werken en daarbij het gemeentewerk, zoals dat in veel landen van de wereld nu het geval is. Geld is altijd in de kerk een geweldige verzoeking geweest. Zoals overal in de samenleving. De simonie, oftewel proberen een bepaalde baan in de kerk te krijgen voor geld, is een kwaad geweest wat tot op de dag van vandaag voortduurt. En dan komt vers 9. Dan wordt er gezegd, houdend de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. En dat brengt ons bij het avondmaal. Want wat is de verborgenheid des geloofs? Dat is niet een mysterie wat niet opgehelderd wordt, zoals dat in het taalgebruik in het Nederlands is, maar dat is iets wat verborgen was en nu onthuld wordt. En dan zijn er twee dingen, zeggen de verklarers, die hier een belangrijke rol spelen. De leer van Christus en het leven met Christus. Je moet in de kerk zitten of in een huissamenkomst. Moet er iemand zijn die bekwaam is om te leren, om die verborgenheid onthuld te krijgen. Het is opmerkelijk dat verklaarders wijzen op het verband waarin apostel Paulus dit zegt, en ik roep in herinnering dat in de vorige preken al gesproken is over kerkraadsleden en predikers in die gemeente van waar Timotheus werkt in Efeze, die een valse misleidende leer brachten. Wat was een van de geweldige wrange en sinistere gevolgen daarvan? Dat mensen dus niet het geheimenis onthuld werd. Dat ze bleven steken in, ik moet proberen bepaalde geestelijke ervaringen te krijgen. Ik moet proberen een bepaald charisma te ontwikkelen. En het kruis van Christus begrepen ze niet. Begrepen ze helemaal niets van. Een predikant of welke andere vader of moeder die in het gezin over God spreekt, dient als hij of zij het mysterie onthult. Het kruis van Christus en de kroon van Christus. Oftewel zijn eerste komst en zijn wederkomst. De verborgenheid van de godzaligheid, dat is in de eerste plaats Jezus Christus en dien gekruisigd en die straks weer komt op de wolken. Dus niet een verborgenheid van een mysterie wat aan een aantal mensen in de kerk maar bekend is. Zo werkten de mysteriegodsdiensten zoals de Mitrasverering in de dagen van Paulus. Dan zijn er mensen van, oh, daar gaan ze weer. En dan liepen ze en zagen ze 's nachts in het donker mensen door de straten lopen. En die verdwenen dan buiten de stad in het gebergte. En dan liepen ze tussen rotsen door. En dan kwamen ze ergens bij een grot. En daarbinnen mocht je niet zomaar, daar mocht je niet zomaar naar binnen. Werd je gescreend bij de ingang door een paar peltige kerels. En dan ging je naar binnen in die grot. En dan waren daar kaarsen die brandden. En dan werden daar mysteriegodsdiensten uitgevoerd. Vaak met bloed en met dans. En met trommels, drums, om de mensen op te jagen en de hormonen op te jagen. Het christendom heeft zich altijd verre gehouden van dat soort mysterie godsdienst. Christendom was juist iets wat open was, wat voor iedereen toegankelijk was. Ja, maar niet alles was toch toegankelijk? Nee, als je als ongelovige gemeentesamenkomst binnenkomt, dan snap je niks van het mysterie van het kruis van Christus. Maar je komt daar, zodat het je onthuld wordt. En volgende week zondag, beleven we wel zijn lieve mensen, wordt ons hier voor onze ogen onthuld. Het mysterie van het kruis van Christus. In de tekenen van brood en wijn zegt Christus tot ons, want die tekenen spreken: ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moet sterven. Tekenen spreken. Een taal die niet iedereen verstaat. Je moet er ingeleid worden ook. Niet door een geheimzinnige rite. Nee, terwijl je in de stoel zit, aan de kerkbank zit. En de Heilige Geest de prediking gebruikt om die verborgenheid te onthullen. Wat dan ook onthuld wordt, is ons zelf. Ons verdorven zelf. Je gaat ontzettend schrikken van jezelf. Want nooit zag je dat het werkelijk nodig is dat Christus voor mij moet sterven. En heeft geleden onder mijn zonde. Want ik had een minimaal christelijk pakket. Ik probeerde zo goed en zo kwaad als het gaat om christen te zijn en kerkelijk belevend te zijn, maar ik was nooit zondaar voor God. Ik begrijp er ook niets van, hoor, als in de kerk over zonde gesproken werd. Ik vond dat ook meestal maar zware taal. En als we spraken over dat je als goddeloze met God verzoend moest worden, dan zat ik aan Holleden te denken en nog een paar andere mensen. Maar dat ging dus niet over mij. Maar als de verborgenheid onthuld wordt, Christus aan het kruis, dan ben ik nergens meer. En dat moet je nou eens op je in laten werken. We zeggen tegenwoordig, en dat is een mooie uitdrukking hoor, als mensen nergens meer zijn, dat moet je een plek leren geven. Je kunt nergens meer zijn door ernstige dingen je overkomen zijn, door traumatische ervaringen en noem maar op, een man of een vrouw of een kind dat overleed, ben je nergens meer. En dat moet je een plek leren geven. Wel, lieve mensen, die plek is het kruis van Christus. Daar kan ik al mijn smart kwijt. Al die onbegrepen vragen. Al die verwondingen. Al mijn zonden. Mijn gedachten, mijn woorden, mijn werken. Mag het er allemaal brengen. En daar leer ik dat hij zijn handen op me legt en zegt: mijn zoon, mijn dochter, geef mij je verbonden en vermoeide hart. En je zult rust voor je ziel krijgen. Want ik heb alles doorleefd wat jij doorleefd hebt. Van de waanzin tot de onzin van de tijd waarin je leeft. En ik wil je zoals je bent. Want wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. dan wordt die verborgenheid onthuld van Christus' onmetelijke liefde voor zondaren. En dan ben je ook nergens meer, maar op de manier van de koningin van Sheba. Dat staat van haar toen ze Salomo zag. Er was geen geest meer in haar. Dat is een heel mooie uitdrukking. Je geest is het instrument waarmee je denkt, oriënteert, contact legt. Ze was helemaal verbijsterd. Wij mogen aan de tafel des Heren verbijsterd raken. Dat God zo een als ik ben, zonde vergeven, schuld bedekt en verzoend. Kan voor die en voor die, maar voor mij. Dat is die verborgenheid van het geloof. En zegt vers 9, dan heb je die ook in een rein geweten. Want waarom is ons geweten onrein? Omdat we het voortdurend zitten vol te stoppen met zondige dingen. We zitten ook voortdurend te downloaden, zeg maar. En er zijn dingen die zijn bijna niet meer te deleten in ons leven. Dat kan alleen door het bloed van Christus. Want daarvan wordt gezegd, dat reinigt van alle zonden. De verborgenheid van het koninkrijk van God. De enige keer dat de Heer Jezus het woord mysterion in zijn mond neemt, is in Marcus 4 vanzelf en de parallelteksten. Dan zegt hij tegen de discipelen, u is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan. Daarmee bedoelt hij het geheim van het kruis, de opstanding, de terugkeer van Christus op aarde. Het koninkrijk van God wat dan neer zal dalen. Voor een christen wordt dat net zo reëel als de pecunia het geld voor een wereldling is. Alleen, hij heeft een andere schat. En dat is het geheim van het door het leven heen komen. Dat is het geheim van hem in alle moeilijkheden leren. Blijft mijn hart in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Er wordt niet van ons gevraagd dat we iets meenemen naar het avondmaal. We zijn geen werknemers die iets meenemen en vervolgens aan het werk gaan tijdens de avondmaalsbediening om ook nog iets mee te nemen. Wij geloven dat Christus ook niet een werkgever was die ons aan het werk zet om bekeerd te worden of zalig te worden. Wij geloven dat Christus zichzelf gaf, God geopenbaard in het vlees. Geloven is dan ook hem vertrouwen op zijn woord. Als hij zegt, doe dit tot mijn gedachtenis, dan is dat niet een kwestie van, nou moet ik aan het werk. Want hij is mijn werkgever. Nee, hij is mijn dienaar. Hij zegt immers, ik ben niet gekomen om gediend te worden, en dat zegt hij vandaag ook nog steeds in de gemeente, waar hij door de Heilige Geest in ons midden is, niet om gediend te worden, maar om te dienen, zegt hij. Tot uw dienst. Waarmee kan ik u helpen? Wat kan ik voor u doen? Waarmee kan ik u van dienst zijn? En dan moet je niet komen met die verlanglijsten. Want dat is er in mijn leven en dat is er in mijn leven. Dat mag wel in orde komen, want je mag alle dingen met bidden en smeken bij de Heer bekendmaken. Maar het gaat eerst om het belangrijkste. Heer, dat ik zalig mag worden. Dat wil zeggen, dat ik zo mag leven als u. Dat ik dat begin te leren. Om over de grens heen
de ander te zoeken, lief te hebben.
Als iedereen zegt, hij bekijkt het maar, dan bekijk ik hem ook maar. Hoe kan ik hem zo snel mogelijk binnenhalen?
O God, vervul mij met die liefde. Met dat alles overstijgende gevoel. Ik kan het niet. Meestal wil ik het ook niet. Maar u geeft het. Een christen leeft immers van genade. Niet van een aubade. Christen zit niet te wachten op een bijeenkomst waar hij wordt toegejuicht van wat ben jij een geweldige christen zeg. Leeft van genade. En dat is hem genoeg. Want meer wil hij niet, want als hij iets zelf gaat doen voor God en voor zijn koninkrijk, vanuit zijn eigen intelligentie of opvoeding of manier van denken of set van normen en waarden, dan zit hij op het niveau weer van de andere godsdiensten, want die doen dat ook. Al hebben ze dan een ander set van waarden en normen, maar ze doen het ook. Een christen is iemand anders, is er iemand met een ander leven. Daar is het leven van Christus naar binnen gedrongen. En dat leven implementeert, dat heeft effect in heel dat dagelijks bestaan. Mijn norm is Christus. Mijn waarde is mijn heiland. Mijn pakket voor dit leven is zijn woord. Wat is jouw toekomstplaatje dan? Zijn koninkrijk? En mij is gegeven de verborgenheden van het koninkrijk te verstaan. Dat het kruis van Christus leidt tot de kroon. Dat wie volgende week avondmaal viert uit een rein hart, dat wil zeggen alle zonden beleidend. En vertrouwend op de vergeving van Christus. Straks met eer en heerlijkheid gekroond zal worden. En dat is niet een of ander Fata Morgana wat de christenen hebben uitgevonden. Dat is niet een of ander doekje voor het bloeden om het wat makkelijker en draaglijker te maken in deze wereld. Dat is een realiteit. En die realiteit is zo groot dat ik vooruitziende op zijn koninkrijk nu mag zeggen een koningskind te zijn. Een predikant die kwam een interieurverzorgster tegen en hij wist van die vrouw dat ze een christin was. Hij zei, u zou toch wel veel meer en beter werk in de gemeente kunnen doen dan alleen het trappenhuis van dit flatgebouw boenen. Toen zegt ze, dominee, u vergeet één ding. Dit trappenhuis, dat boen ik voor mijn heiland. Trappenhuis boenen voor mijn heiland. Ja. Want overal waar hij op aarde loopt, wil ik zijn. Hij komt hier ook binnen bij de mensen. En straks, en dat is mijn blijde vooruitzicht, is er geen trappenhuis meer wat geboend moet worden. Maar is de hele aarde rein. En als ik daaraan denk, laat mij het interieur nog maar verzorgen. Want Christus zorgt voor een exterieur. Voor een wereld vol van gerechtigheid, reinheid, waarheid en vrede. Het is niet zo dat een trappenhuis buiten het leven van een kind van God valt. Of de bezemstok en de emmer met de dweil erin niets te maken zou hebben met de praktijk van de godzaligheid. Juist dan. In dit gedeelte gaat het namelijk over de diakenen ook. En het woord diakonos betekent dienen. Wie werkelijk
diakonos mag worden, kan niet dienen, maar wordt door Christus tot dienstknecht gemaakt. En dat alleen om de trap te boenen. De ladder naar de hemel. Waar straks het volk van God, net zoals Jacob het zag, de engelen Gods op en neer ziet stijgen. En hem die bovenaan de ladder of de trap staat, hij heeft onze rechterhand gevat en zal ons opnemen in heerlijkheid. Ambtsdragers zijn mensen die de trap dienen. Het was niet toevallig dat toen deze Rooms-Katholieke kerk protestants werd en een verandering in het interieur werd aangebracht, dat trapje daar verdween, het trapje naar het hoofdaltaar. De priester symboliseerde daarmee, hij moest de trap op om te kunnen dienen. We zijn blij dat er nog een kanseltrap is. Niet de plaats waar een predikant hoog verheven boven de kerkmensen staat. Maar hij dient de trap in dit interieur en God geven tot zegen, tot eer van hem en tot heil van ons allen. Amen. Gemeente, ik zie dat het ongewild later geworden is. Laten we eerst de naam des Heren dankzeggen en daarna met elkaar zingen. Heren, ongewild door ons, maar als het door u gewild is, en wij geloven dat uw woord nooit leeg zal weerkeren, maar zal doen wat u behaagt. En in dat vertrouwen, Heere, geven we deze dienst aan u over. Zodat het in ons leven realiteit wordt. Om verlost te worden van de dienstbaarheid aan onszelf en de dienstbaarheid aan onze gedachtenwereld die ons in kringetjes laat ronddraaien. Waar nooit een plek te vinden is van rust. Maar een plek te mogen vinden bij het kruis. Waar onze gedachten de zijne worden en de zijne de onze. Geef ons, Heere, dat we de verborgenheden van het koninkrijk zo zeer mogen gaan verstaan, dat de werkelijkheid van die ladder naar de hemel ons tot vertroosting en vermaning dient. Want u weet dat in de vroege kerk bij het avondmaal het wel beleefd mocht worden, de hemel geopend en gemeenschap met hen die ontslapen zijn. Geef dat we de wereld en haar begeerlijkheid mogen verlaten, Heere, om de begeerlijkheid van die ambtelijke dienst te mogen ervaren, maar ook dat u in ons leven grenzen overschrijdt en ons inzicht geeft in verborgenheden die anders toegesloten zouden blijven. Dat bidden wij u uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 138 en daarvan het vierde vers, gemeente. Psalm 138 vers 4. Liefden, gaat u heen in vrede met u dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Thank you.